Goedemorgen gemeente, mijn naam is Marieke Cirkel en ik heet u van harte welkom in deze dienst. We groeten ook de mensen die thuis of elders deze dienst meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze dominee Willem-Jan de Gier. En het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. De orde van de dienst vindt u op de website en is ook te vinden in de beschrijving van de YouTube. Om 5 uur vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. 2 mededelingen voor jullie. Bloemengroet. We geven de bloemen deze week de felicitatie aan 2 mensen die deze week jarig waren. Mevrouw van der Ridder en mevrouw Lauweman. Dan de belijdeniscatechisatie. Overweeg je om het komende jaar belijdenis van het geloof te doen? Je bent van harte welkom ook dit seizoen. Je kunt belijdenis volgen dus hier in de Jacobikerk. Deze begint op maandag 23 september... En de groep hoopt 2 wekelijks op maandagavond bij elkaar te komen. Je kunt je aanmelden bij dominee Willem-Jan de Hek via een mail of app. Ook als je nog vragen hebt over catechese of eerst nog eens zou willen doorpraten, ben je welkom om contact met hem op te nemen. Na afloop van de dienst is er koffie en thee. Je bent vandaag van harte uitgenodigd. Wanneer je nieuw bent in deze kerk of nog niet zoveel mensen kent, dan is er een tafel speciaal ingericht. Die kan je herkennen aan de banner. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst. Laten we deze nu staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We gaan vandaag verder met de lezingen over David. David en zijn harp komen voorbij in de lezingen van morgen. Daarom psalm 33. Psalm, kom nu met zang en roert de snaren. Het gaat over de kracht van muziek. We zingen psalm 33, vers 1 en 2. We lezen met elkaar de 10 woorden die God gaf aan Israël als richtlijn voor het leven. Woorden waar muziek in zit als je ze goed luistert en hoort en ernaar probeert te leven. En daarna zingen we vers 7 en 8 van Psalm 33. God sprak dit: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden, maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel daar niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en het vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, de rustdag als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw dienaren en dienaressen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op de vrouw of de man van een ander, op de dienaar of de dienares, op zijn rund of zijn ezel, of op wat hem ook maar toebehoort. En Jezus zei, toen hem gevraagd werd wat nu het grootste is in de wet: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En de tweede daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Laten we samen bidden. Dat is ons gebed als we hier zijn vanmorgen, grote God. Op wie wij wachten, dat u ons moed geeft en krachten voor het leven waartoe u ons roept. Dank u dat we hier mogen zijn vanmorgen, hier in uw huis, en dat we samen mogen zingen van uw goede daden, van wie u bent. Dat we mogen zingen van de God op wie wij mogen wachten, van de God die zich geopenbaard heeft door de geschiedenis heen, en van wie we geloven dat u ook vandaag uzelf aan ons wil laten zien. Dat is waarop we wachten. Dat u met uw geest werkt in ons midden, in het midden van de gemeente hier bijeen en in ons eigen hart. We komen zoals we zijn, u kent ons. We laten een week achter en starten een nieuwe week. Alles wat er gebeurd is in de afgelopen week brengen we bij u. De vreugde en de dankbaarheid, maar ook het verdriet. En ja, ook de schuld. Omdat we niet leven zoals u het van ons vraagt. Die richtlijn van u voor ons leven soms gewoon te moeilijk en te zwaar is. En toch is het een spiegel. Omdat we ook weten dat het goede leven is waartoe u ons roept. En we bidden u, geef ons daartoe ook moed en krachten. En dat we leren leven opnieuw vanuit uw vergeving. En vanuit de genade die zichtbaar wordt in Christus. Zo bidden we u, spreek tot ons hier in de kerk of als we op een andere plek met deze kerk verbonden zijn. Wees met ons als we het woord openen. Als we Saul zien met zijn speer en David met zijn harp. Help ons om de boodschap toe te passen in ons eigen leven en in het leven van onze gemeente. En help ons om ruimte te maken voor uw geest. Uw geest die levend maakt. Dat is waarop we wachten. Kom zo. We bidden het in de naam van onze Heer Jezus Christus, die met u en de geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 6 is er straks kindernevendienst en groep 7 en 8 blijft in de kerk. Maar jullie mogen allemaal nu even naar voren komen, dus groep 1 tot en met 8, voor het kindermoment. Welkom weer. Deze week zijn jullie denk ik allemaal weer in de school geweest, hè? Tenminste, sommige van jullie zijn nog net iets te jong. Lotte, zie ik. Jij gaat nog niet naar school, maar bijna wel, hè? Maar de meeste van jullie zijn denk ik deze week naar school geweest. Ik dacht sommigen ook al voor de tweede keer. Niet voor het eerst, maar je was al eerder op school. Ik vroeg me af, vonden jullie het leuk om weer naar school te gaan? Ja, gelukkig. Misschien waren er ook wel die er helemaal geen zin in hadden. En ja, dan moet je eigenlijk wel heel eerlijk zijn. Was er ook wel iemand die er zo geen zin in had, dat die er een beetje van moest huilen. Die er een beetje verdrietig van werd. Nou, gelukkig niet. Maar verdriet hoort wel bij het leven, hè? Wie van jullie is er wel eens verdrietig? Ja, ik steek zelf ook mijn vinger maar op. Want ik ben ook wel eens verdrietig. Wij allemaal wel eens, hè? En wat doe je als je verdrietig bent? Dan huil je. Wat nog meer? Dan gaan je ouders je troosten, ja. Heel fijn. Je zoekt troost, hè? Je hoopt dat iemand zijn armen of haar armen om je heen slaat. Je kan nog wel meer dingen doen. Iemand nog een ander idee? Je kan natuurlijk troost zoeken bij je ouders, maar soms ook bij dingen. Bij iets. Ik heb een verhaal en dat gaat over een jongetje. En van dat jongetje was de oma overleden. Dat is heel verdrietig. Ik heb zelf geen opa en oma meer. Dus ik heb eigenlijk al 4 keer best wel veel verdriet gehad daarover. Het is heel verdrietig als je opa of je oma sterft. En ik denk van jullie zijn er ook wel kinderen van wie de opa en oma is gestorven. Hè? Dat is heel verdrietig. En dat jongetje, die had iets. En dat had hij bij zich in de weken nadat zijn oma overleden was. En dat gaf hem troost. Het zat in een doosje. Weet je wat het was? Wat denk je? Het zou een zakdoek kunnen zijn of een foto van zijn oma. Maar dat was het niet. Het was een doosje met een slingertje eraan. En ik had hem eigenlijk mee willen nemen, maar ik heb hem thuis laten liggen. Om jullie te laten zien. Dus ik leg het maar uit. Een doosje met een slingertje eraan. En weet je wat er gebeurde als hij aan dat slingertje draaide? Dan kwam de muziek uit. Een liedje wat zijn oma altijd zong. Mooi, hè? Dus als hij zijn oma miste, dan begon hij gewoon even aan dat slingertje te draaien. En dan klonk het liedje en dan hoorde hij als het ware zijn oma zingen. En daar werd hij rustig van, dat troostte hem. Dus liedjes en muziek zijn heel krachtig, hè? Die kunnen je troosten. Bijna net zo goed als een vader of een moeder die zijn armen om je heen slaan. En daarom leren we in de kerk ook liedjes. Daarom zingen we in de kerk ook psalmen en andere liederen. Daarom hebben jullie elke maand het kinderlied van de maand. En het zou zomaar kunnen dat er nog eens, hopelijk heel ver weg, een keer een moment komt dat je dat lied in je hoofd krijgt. Iets wat je geleerd hebt in de kerk. Terwijl je het zo hard nodig hebt. Dat is wel mijn ervaring. Als je soms heel verdrietig bent. En dan krijg ik ineens een lied in mijn hoofd. Wat ik op de kindernevendienst heb geleerd. Mooi, hè? Zo werkt God. Nou, we gaan een lied zingen. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een van de maandliederen is het geweest, dus ik denk dat jullie hem kennen. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. We lezen verder in 1 Samuel. Vorige week lazen we over een verrassende maaltijd, waar David gezalfd werd tot koning. En vandaag lezen we verder. Dan zien we hoe David aan het hof van koning Saul komt, in 1 Samuel 16 vanaf vers 14, en daar muziek gaat maken. En daarbij lezen we dan ook nog twee andere fragmenten uit 1 Samuel, waarin ongeveer hetzelfde gebeurt, en nog wat meer. 1 Samuel 16 vanaf vers 14. En de geest van de Heer had Saul verlaten, en in plaats daarvan stuurde de Heer hem een kwade geest die hem kwelde. En zijn hovelingen zeiden tegen hem: het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. U heeft maar te bevelen, Heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen. Hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht. Dat zal u goed doen. Doe dat, zei Saul. Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen. Ik weet iemand die goed kan spelen, zei een van de hovelingen. Hij is een zoon van Isaï uit Bethlehem. En hij behoort tot een voorname familie en is een goed krijgsman. En hij is wel bespraakt en goed gebouwd. En bovendien staat de Heer hem bij. Saul stuurde bode naar Isaï met het verzoek: stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten hoedt. En Isaï gaf zijn zoon David voor Saul een ezel beladen met brood mee en ook een zak wijn en een geitenbokje. En zo kwam David bij Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde hem tot zijn wapendrager. En aan Isaï liet hij vragen: ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij voorgoed bij me in dienst komen? En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en deed hem goed. De kwade geest liet hem dan voor even met rust. Dan hoofdstuk 18, vanaf vers 16. Vanaf vers 6. Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. En opgetogen zongen ze: Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. Maar Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend: David geven ze er tienduizenden en mij maar duizenden. Nog even en ze geven hem het koningschap. Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. De volgende dag werd Saul opnieuw overmand door een kwade geest van God. En hij liep als een razende door het huis met zijn speer in de hand, terwijl David zoals gewoonlijk op de lier tokkelde. Ik spies die jongen aan de wand, riep Saul uit. En hij wierp zijn speer, maar David kon hem tot tweemaal toe ontwijken. Toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de Heer hem verlaten had en David bijstond. Hij wilde David niet meer in zijn buurt hebben en stelde hem aan als bevelhebber over een eenheid van 1000 man. En het hoofd van zijn troepen ondernam David verschillende veldtochten en hij bracht ze alle tot een goed einde, omdat de Heer hem bijstond. Toen Saul zag dat David slaagde in alles wat hij ondernam, werd hij nog banger voor hem. Maar verder droeg iedereen in Israël en Juda David op handen, omdat hij hen steeds opnieuw aanvoerde in hun veldtochten. En dan hoofdstuk 19, vanaf vers 8. De oorlog ging voort. En weer trok David tegen de Filistijnen ten strijde en bracht hun een grote slag toe en joeg ze op de vlucht. En weer werd Saul gekweld door een kwade geest van de Heer. Hij zat thuis, zijn speer in de hand, terwijl David muziek voor hem maakte. En weer probeerde hij David met zijn speer aan de muur te spiezen. Maar weer kon David hem ontwijken en boorde de speer zich in de muur. En David vluchtte weg en zocht nog diezelfde nacht een veilig heenkomen. Dit is het woord van God. In de verkondiging wil ik met jullie nadenken over die scène van David en Saul samen. David met zijn harp en Saul met zijn speer. Ik lees vers 23 uit 1 Samuel 16 nog een keer uit de herziene Statenvertaling. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. En voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. We zingen een lied, gezang 484. Ik kom er in de preek nog een paar keer op terug. Het is een diep lied, vind ik. Ingrijpend lied ook. Gezang 484. 1, 2, 3 en 4. Thank you. Na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan een bewerking over Psalm 148 van de hand van Gerard de Wit. En daarna zingen wij gezang 446, vers 1, 2, 6 en Jezus hoe en 7. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongens, meisjes, ouderen, iedereen aanwezig hier en mensen thuis met ons verbonden of op een andere plek. Ik las deze zomer een bijzonder verhaal in het boek Kunst plus Geloof, geschreven door een Amerikaans-Japanse kunstenaar, Makoto Fujimura is zijn naam. En dat verhaal gaat over de kracht van muziek. En daar wilde ik maar mee beginnen vanmorgen. Het speelt zich af in een taxi, wat ongewone plek natuurlijk, voor muziek, in een buitenwijk van Tokio. En 5 mensen zaten er in die taxi, de chauffeur voorin en de kunstenaar, schrijver van dat boek daarnaast. En op de achterbank 3 mensen, 2 volwassenen en een jongen van 9. En ze hadden een plank meegenomen, een tapdansplank. Ik moest zelf even opzoeken wat dat is, maar het is eigenlijk een soort muziekinstrument waar je met je voeten op muziek kunt maken in een bepaald ritme. En dat is natuurlijk een heel groot ding, dus die lag over de achterbank, over de knieën van die 3 die daar zaten. En ze raakten vast in het verkeer in het drukke Tokio. En ze raakten aan de praat met de chauffeur. Wat doen jullie eigenlijk voor de kost, had hij gevraagd. Nou, zeiden ze, wij zijn kunstenaars en muzikanten. Vandaar die lange tapdansplank achterin. En zij is percussieartiest, een van degenen achterin. Het bleef even stil. En toen bleef het nog iets langer stil. En toen zei die chauffeur, mijn vrouw was ook drumster. Maar afgelopen juni is ze overleden. En de stilte in de auto bleef nog even voortduren. En je voelde het verdriet. En toen gebeurde er iets onverwachts. Want ineens klonk er van de achterbank getap. Het was de jongen van 9 die als eerste begon te tikken. En vervolgens vielen de andere 2 in. En uiteindelijk ook de chauffeur zelf op het stuur van de taxi. Een geïmproviseerd percussieconcert. En weet je wat zo mooi was, schrijft Fujimura in zijn boek. Na afloop van die spontane uitvoering slaakte de chauffeur een diepe zucht van verlichting. Alsof er weer nieuwe lucht in zijn leven was binnengekomen. En hij zei, muziek is verbluffend. En aan het einde van de rit bedankte hij ons uitvoerig en zag ik een traan op zijn wang. En weet je wat ik geloof? Voegt hij er vervolgens aan toe. Dat wat hier zo spontaan gebeurde voor eeuwig zal blijven bestaan. We hadden het probleem van de dood niet opgelost en de bron van zijn verdriet niet weggenomen. Maar toch was het alsof er even een nieuwe schepping doorbrak. Even het licht van Gods genade. Doorheen de muziek. Mooi verhaal, vind je niet? Zomaar een voorbeeld. En je zult vast wel begrijpen waarom ik daarmee begin vanmorgen. Want daarmee zijn we natuurlijk midden in het verhaal van David en Saul. Die ontmoeten elkaar vanmorgen voor de eerste keer. Nog even en David zal de grote reus Goliath verslaan met een slinger en een steen. Een bekende geschiedenis, maar hier neemt David alvast een soort voorschot, zou je kunnen zeggen. Door het op te nemen tegen wat eigenlijk? Tegen de zwaarte van de weerstand in een mens die helemaal met zichzelf in de knoop is geraakt. Je zou kunnen zeggen tegen de Goliath in Saul. En dat is misschien nog wel een grotere uitdaging. Want ja, wie was Saul eigenlijk? Komende tijd gaan we met elkaar naar David kijken. Maar in de aanloop naar het koningschap van David speelt inderdaad Saul een hele belangrijke rol. En dat weet je waarschijnlijk wel, hij was de eerste koning van Israël. Maar zijn koningschap was zo uit de hand gelopen dat de profeet Samuel de opdracht had gekregen om iemand anders tot koning te gaan zalven. Dat hebben we vorige week gezien. David, en dat was niet eens een zoon van Saul of een kleinzoon. Hij kwam ook niet uit de familie van Saul. Nee, hij kwam niet eens uit dezelfde stam als Saul. Nee, hij kwam uit de stam van Juda. Totaal nieuw mens. David. Als je het leven van koning Saul bekijkt, dan kun je het eigenlijk samenvatten in één woord. En dat is het woordje tragisch. Kijk, eigenlijk was Saul een koning tegen wil en dank. Want weet je, hij had er ook nooit zelf om gevraagd. En toch was hij geroepen, toch was hij uitverkoren. En met die roeping wist hij eigenlijk geen raad. Misschien ken je het verhaal, Saul was gewoon op zoek naar de ezelinnen van zijn vader. En ineens was daar Samuel, die hem uit het niets tot koning zalfde. Was hij daar wel aan toe? Kon hij dat eigenlijk wel? En wilde hij het zelf ook? Nou, dat werd hem allemaal niet gevraagd. En toen hij uiteindelijk voor het volk moest verschijnen om op het schild te worden geheven, toen verstopte hij zich achter een stapel dozen. Dat zegt natuurlijk genoeg. Saul is een koning tegen wil en dank. Geroepene zonder dat hij er zelf om heeft gevraagd. En wat voor koning? Nou, in eerste instantie leek het goed te gaan, want Saul had zo nu en dan succes in de strijd tegen de vijanden en zijn populariteit groeide ook. Maar uiteindelijk sloeg de stemming wel om. En kwam Saul zichzelf tegen. Bleek hij ongeduldig, worstelde hij met van alles en nog wat, ging steeds vaker zijn eigen weg. Maakte verkeerde keuzes. Beeld van de mens die niet luistert naar God, die hem roept. En ja, dat moet uiteindelijk wel leiden tot zijn ondergang. Dus dat verhaal van Saul, dat is tragisch, inderdaad. En ik moet je eerlijk zeggen, die figuur van Saul raakt mij wel. En jou misschien ook wel. Want ga er maar aan staan. Nooit had hij het koningschap begeerd. Maar hij werd er toch toe geroepen. En hij had het geprobeerd. Ook al zat zijn karakter hem zo vaak tegen. Ook al had hij zichzelf zo vaak niet in de hand. En diezelfde profeet die hem ooit uit het niets had gezalfd tot koning, komt hem uiteindelijk vertellen dat de zegen van de Heere hem ook weer zal worden afgenomen. Ik dacht, Saul zal vast wel iets herkend hebben in dat lied dat we zongen. Waarom moest ik uw stem verstaan? Waarom bracht gij die onrust mij in het bloed? Is dat genade? O blinde schrik, mijn God, mag ik niet eens mijzelf behouden? En het zou zomaar kunnen dat er vanmorgen ook in de kerk wel mensen waren die in dat lied iets herkenden. Zou zomaar kunnen, toch? Dat je geroepen bent tot een leven of tot een bepaalde taak waar je geen zin in hebt. Omdat je het gevoel hebt dat je het niet kunt. Dit lied is ongetwijfeld geboren uit de ervaring. Ook uit de ervaring van het volgen van God. Geroepen tot een leven in dienst van je schepper. En dat is niet gemakkelijk. God volgen is strijden. Daar weet de christen alles van. Tegen de zonde en tegen de wereld en tegen je eigen vlees. Ik zie voor mij kruis na kruis. Mijn weg langs en geen enkel huis waar ik nog rust zou vinden. Kom ik zo echt bij u terecht? Ben ik wel uw beminde? Wat een diepe vragen. En je zegt, dat is mij allemaal wel wat te zwaar hoor. Prijs je gelukkig. Maar de Bijbel is wel eerlijk. Want het kan ook realiteit zijn. En Saul, waar vindt hij troost? Wat is zijn houvast? Nou, dat is wel goed om even te benoemen. Misschien is het je wel opgevallen toen we die verhalen zo lazen. Ik zou zeggen, dat is zijn speer. Die speer die komt steeds voorbij. Als je erop gaat letten, helemaal. Het lijkt wel alsof Saul en zijn speer onafscheidelijk zijn. Eén voorbeeld, een paar hoofdstukken verderop is dat. Daar ligt Saul te slapen met zijn leger als hij op zoek is om David te zoeken en te vinden en te doden. Maar het tegenovergestelde gebeurt, want David sluipt samen met iemand anders dat leger in en vindt daar Saul. En dan staat zijn speer naast hem in de grond gestoken op de grond. En in de lezingen van vanmorgen kwam die speer natuurlijk maar liefst drie keer voorbij. Twee keer een aanslag op David. En in een andere lezing nog één keer vanwege een aanslag op zijn eigen zoon Jonathan. Dus Saul en zijn speer die zijn onafscheidelijk. En wel opvallend detail, Saul mist voortdurend. Maar de speer is toch het beste wat hij nog heeft. En je zegt wat een armoe. Dat weet toch iedereen, want geweld kan toch nooit het antwoord zijn. En tegelijkertijd, kijk eens om je heen. Dichtbij en ver weg, want we leven natuurlijk in een wereld waar speren en geweld eigenlijk altijd het laatste woord lijken te hebben. Plekken van oorlog. Natuurlijk, maar ook als je mensen hoort schreeuwen op X, verbaal geweld, het eigen gelijk voorop, het wapen als laatste hou vast, waar houdt Saul zich aan vast? Heel stevig aan zijn speer, de aanval als de beste verdediging. Misschien iets om mee te nemen, om ook eens over na te denken, wat is jouw speer in het leven? Als je inderdaad worstelt met diepe vragen, waar trek je je aan op? Wat is je houvast? En ik weet wel, dat is een vraag die je niet zo 1, 2, 3 kunt beantwoorden. En dat hoeft ook niet. Zeker nu niet hier. Maar denk er eens over na de komende week. Wat is jouw speer? Heb jij een speer? In ieder geval krijgen we vanmorgen ook nog een ander beeld daarnaast. Want die lezingen van vandaag, die zijn eigenlijk een soort tweeluik. Een aantal keer een tweeluik. Een schilderij met twee delen. Gisteren deelde ik in de Jacobi-app dat schilderij van Rembrandt van Rijn. En als je hier te gast bent, dan ken je het schilderij misschien wel. Het hangt in het Mauritshuis. En je ziet Saul aan de ene kant op links en David aan de andere kant op rechts. En midden door dat schilderij een gordijn. En weet je wat opvalt? Die figuur van Saul die vult eigenlijk die hele helft van het schilderij. Inclusief de speer. Die gaat er diagonaal dwars doorheen. Er is bijna geen ruimte meer. Voor iets anders dan Saul zelf. En voor zijn speer. En als je dan naar de andere kant kijkt, het tweeluik, dan zie je David onderin te spelen op zijn harp. David en zijn harp en daarboven leegte, lucht. En ik dacht, is dat niet eigenlijk waar dit hele verhaal over gaat? Dat David in tegenstelling tot Saul ruimte laat. Ruimte voor wat? Ja, voor de muziek, de klanken daarvan. Maar als je goed leest natuurlijk ook ruimte voor de geest van God die in en door David werkt. Een tweeluik. Saul met zijn speer vult de hele helft van de ruimte. En David met zijn harp laat ruimte voor God. We moeten daar nog wel even goed naar kijken vanmorgen, naar die geest van God. Die wordt in deze hoofdstukken uit Samuel zo vaak genoemd, zoals dat eigenlijk geldt in het hele Oude Testament. Van David wordt bijvoorbeeld gezegd, dat is het vers dat direct vooraf gaat aan wat we lazen, 1 Samuel 16 vers 13, dat de geest van God vanaf het moment dat hij gezalfd wordt voortdurend bij hem is. Maar bij koning Saul zie je dus iets anders. Bij hem vertrekt de geest van God. Dat hebben we gelezen. En de geest van de Heere had Saul verlaten. En in plaats daarvan stuurde God hem een kwalijke geest. Die hem kwelde. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel wat vragen bij je oproept. De geest van God die komt en die gaat. Hoe zit dat dan? Is de mens dan een soort speelbal van God die zijn geest nu eens even aan de een en dan weer aan de ander geeft? Nou, ik denk het niet. Je moet het lezen in de taal van toen. Waar het om gaat is om deze les, in ieder geval, dat het hebben van de goede geest van God geen automatisme is. Dat zie je eigenlijk doorheen het hele Oude Testament. Je ziet het bij de profeten en de rechters. Dat ze soms gegrepen worden door de geest. Maar bij iemand als Simson bijvoorbeeld, zie je dat de geest hem ook weer verlaat. En juist daarom staan er in de psalmen ook zoveel gebeden om de geest. De geest is geen automatisme. Je bidt om de komst van de geest. Psalm 143 bijvoorbeeld. Verlos mij van mijn vijanden, Heer. Bij u zoek ik bescherming. En laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Dus die ruimte boven David in dat schilderij zou je ook kunnen interpreteren als openheid voor de geest, een uitnodiging voor de geest om te werken. Want ja, Psalm 143 is een psalm van David. Dus blijkbaar kende hij het geheim. Daar heeft hij van gezongen. Kende hij de noodzaak van het voortdurende gebed om ontferming en om bevrijding en om richting. Laat mij in de morgen weer uw liefde horen, zingt hij in Psalm 143. Wijs mij de weg die ik moet gaan. En je voelt wel aan, die psalm van David geeft dus helemaal het contrast aan met Saul en zijn speer. Aan de kant van Saul alleen ruimte voor zichzelf en voor zijn speer. Geen ruimte voor richting, bevrijding. Geen ruimte voor de goede geest van God. Integendeel, onder de toelating van de Heere komt een kwalijke geest hem kwellen. En je zegt, het contrast kan niet groter zijn. Maar toch nog één ding. Weet je wat ik wel mooi vind? Het is ergens een tweeluik. Maar ze staan nog wel samen op dat schilderij. En daar zit dan ook weer iets van genade in. Want je zou kunnen zeggen, die geest van God die komt via Saul toch weer bij, via David toch weer bij Saul de kamer binnen. Als een soort uitnodiging. Schuif dat gordijn toch open. En in elk geval als een medicijn. Want telkens wanneer de boze geest over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. En voor Saul was dat dan een verademing. En je zegt, merk je dat dan niet, Saul? Wat er gebeurt als de muziek je leven binnenkomt. Wat voor muziek? Nou, daar hebben we het al heel even over gehad. Ik denk dat David psalmen heeft gespeeld. Daar was hij goed in. Daar hebben we er nog een heleboel van. En je zou zeggen, dat zijn vaak ook de liederen die zo dicht bij de werkelijkheid leggen, dat ook een donkere ziel als die van Saul er zomaar door getroost kon worden. Omdat de psalmen zo eerlijk zijn over het leven en omdat ze zo eerlijk zijn over God en zo eerlijk over de belofte en zo eerlijk over de weg daarnaartoe. Een psalm die heel veel mensen met zich meenemen is natuurlijk niet voor niets Psalm 23. Zelfs al gaat mijn weg door een donker dal, ik hoef geen gevaar te vrezen, want hij wil bij mij zijn. Zijn stok en zijn staf willen mij vertroosten. Dus met die psalmen, ook in jouw leven, komt de geest van God je bestaan binnen. De kinderen van groep 7 en 8 zijn vanmorgen in de kerk gebleven. En ik denk dat jullie dat spelletje wel kennen. Steen is sterker dan schaar. Schaar is sterker dan papier. En papier is sterker dan steen. Steen, papier, schaar. Zo zeg ik het goed, toch? Nou, ik denk dat je de preek van vanmorgen wel kan samenvatten als volgt. Harp is sterker dan speer. Kijk, wat David doet is zich overgeven in aanbidding aan God. Er is veel meer dan alleen maar een speer. Je kunt ook God dienen door muziek te maken en de geest te laten spreken. Harp is sterker dan speer en op het eerste gezicht lijkt dat natuurlijk heel wonderlijk. Maar toch is dat het geheim van de Bijbel. Want God draait alles om. En zo komen we aan het slot van deze preek nog heel even terug bij onszelf. Wij zijn Saul niet, gelukkig maar. En wij zijn David niet, gelukkig maar. Maar de geschiedenis van vanmorgen raakt natuurlijk wel degelijk ook aan ons bestaan. En stelt ook jou uiteindelijk deze vraag: wat is je houvast? Waar leun je op in het leven? En ken je de kracht van muziek? En van de geest van God die ook in jouw bestaan werken wil? Is het misschien wel een lied, een psalm of een ander lied dat je ooit hebt geleerd? En dat je hele leven met je meegaat. Mooi als je dat hebt. Want ja, die psalmen van David, die zingen we vandaag de dag nog steeds. En ik vind dat eigenlijk wel krachtig, omdat we aan de ene kant geloven dat de eeuwige God zich door die psalmen heen aan de wereld laat zien. Maar aan de andere kant ook, omdat we in die psalmen al zoveel terugzien van Christus. Van de grote zoon van David, om wie wij als nieuwtestamentische gemeente samenkomen, ook vanmorgen en hier. En in wie die belofte van nieuw leven als nooit tevoren werd vervuld. Daarom is het zo goed dat we blijven zingen. Van Golgotha, waar hij sterven moest als een offer voor onze zonde en voor onze schuld. En waar hij doorstoken werd, ja, met een speer in de zijde. Maar dat we ook mogen zingen dat die speer niet het laatste woord heeft gehad. Want er is iets wat sterker is. De adem van Gods geest, die hem weer tot leven riep. Door de dood heen, opgestaan en opgevaren, een toekomst geopend. Dat is waar we van zingen. Dat is waar we ons in geloof aan mogen toevertrouwen. En daarom zijn we toch ook hier om onszelf dat geloof in te zingen. Kom ik zo wel bij u terecht? Ben ik wel uw beminde? Die ene regel uit dat lied. Wat gaat dat diep. Maar in de kerk zingen we Godzijdank ook weer door. En komt er een stem tegenin. Spreek gij dan in mijn hart. En zeg dat het zo goed is. Dat die weg ook door uw zoon gegaan is. En dat uw land naar alle kant niet ver bij mij vandaan is. Amen. Laten we gaan staan en met elkaar ons geloof belijden, verbonden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En in ieder van jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we zingen op Psalm 150, 1 en 2. Laten we samen danken en bidden. Bidden voor de wereld en voor de kerk en voor elkaar. Denken aan Lise Marie Bobeldijk en Jan Quinten Oskam, die gaan trouwen aanstaande zaterdag in Zeist. Bidden voor hen. Danken met mevrouw Van der Ridder en mevrouw Lauerman, die jarig waren deze week, als ik het goed heb. 85 en 95 jaar oud geworden. We danken met hen en we bidden ook voor hen. En we willen ook elkaar aan God opdragen en een moment nemen om ons persoonlijk gebed bij de Heere te brengen. Laten we stil worden en samen bidden. Heren in de hemel, trouwe God, we danken u voor de ruimte die u scheppen wil in ons bestaan. Voor de lofzang en voor de muziek en voor de liederen die al eeuwenlang meegaan en steeds weer raken aan de existentie van ons bestaan. Liederen die ook soms gewoon stem geven aan onze worstelingen, maar die tegelijkertijd ook de weg wijzen. die aan ons voorbij gaan, verder reiken dan wij kunnen, maar we zingen ze toch mee, omdat we geloven dat u erin bent. En we bidden u, geef ons uw geest en werk in ons hart en in ons leven, zodat we meer en meer u de lofzang mogen toezingen. Zegen zo deze plek en zoveel plekken in de wereld waar de lofzang klinkt, waar gezongen wordt, psalmen, andere liederen. Liederen over wie u bent, eerlijk over ons en eerlijk over u. We bidden u, werk met uw geest. We bidden u voor de wereld waarin we leven. We bidden u voor de schepping waarin we mogen leven. We danken u voor al het goede. En tegelijkertijd beseffen we ook hoe kwetsbaar onze aarde is. En hoe kwetsbaar uw schepping, ieder mens, ieder dier. We bidden u, laat uw schepping niet los en help ons om niet te heersen. Om de schepping met geweld uit te buiten, maar om te dienen. We bidden u voor een wereld in nood. Voor al die plekken waar oorlog is, in Afrika, in Oekraïne en in Rusland, in het Midden-Oosten, in Israël, in Gaza. We bidden u voor al die slachtoffers van geweld, voor mensen op de vlucht. We bidden u om de vrede voor Jeruzalem, waarvan we mogen weten dat er beloften zijn. Beloften juist ook voor die veel bewogen plek. We bidden om vredestichters. Om mensen die gegrepen zijn door uw belofte. En die weten dat die beloften van vrede sterker zijn dan wapens. We denken aan de wereld waarin we leven dichterbij. Aan de stad. Aan Utrecht. De plek waar we kerk mogen zijn. En we danken u voor deze stad. Voor alles wat er gebeurt om ons heen. Bidden u voor diegenen die geroepen zijn om ons te regeren. Ons land, maar ook onze stad. We bidden u voor de overheid, voor hulpdiensten, voor de rechterlijke macht. Voor mensen die werken op de straat, die betrokken zijn op mensen in de marge van de samenleving. We bidden u voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs. Als de scholen weer begonnen zijn, we bidden u om zegen en wijsheid. We denken aan het hoger onderwijs en aan de universiteiten. We denken aan de studenten die weer de stad binnengekomen zijn. We bidden u ook om uw zegen voor hen. We bidden om wijsheid, om richting. We bidden u voor de kerk wereldwijd. Voor het lichaam van Christus, die leven mag van de lofzang. We bidden om eenheid en om evenwicht. En om de vrede van Christus, die mag heersen in ons midden. We bidden u voor onze eigen gemeente, als het kerkelijk seizoen langzaamaan weer begint. We bidden, wilt u ons dicht bij uzelf houden. En dat we ruimte houden voor uw geest. Ruimte houden voor de richting die u ons geven wil. We ons verbonden mogen weten met u en met elkaar. We bidden u voor iedereen die een taak mag vervullen in ons midden. Op zoveel verschillende plekken. We bidden u voor de kerkenraad als morgen het vergaderwerk weer begint. Zegen ons. Vul ons met uw geest. We bidden voor de vorming en de toerusting die vanuit onze gemeente wordt georganiseerd. En we denken vanmorgen in het bijzonder aan de catechese. Aan de belijdeniscatechisatie ook. Bidden u voor degenen die overwegen om dit jaar belijdenis te doen, wilt u zelf tot hen spreken en hen leiden en hen vullen met geloof en met de overtuiging dat het de moeite waard is om ruimte voor u te maken en om u te volgen. Zo bidden we u voor elkaar. Denken in het bijzonder aan Lisa, Marie en Jan Quinten. Moet u bij hen zijn als ze gaan trouwen aanstaande zaterdag in Zeist. We bidden u, geef hen een fijne dag met elkaar. Een gezegende dag ook, samen met iedereen die om hen heen staat. En wees bij hen op hun levensweg samen. Ga met hen mee. Denk aan de gemeenteleden die vanmorgen de bloemen ontvangen. mevrouw van de Ridder, mevrouw Lauerman vanwege hun verjaardagen. We danken u met hen voor wat u geeft en wat u gegeven hebt in hun leven. En we bidden u, wees hen steeds nabij. Geef hen de zegen van de psalmen, dat ze mogen weten dat u met hen mee wil gaan. Hoe de weg ook gaat, dat u hen niet loslaat. Zo bidden we u voor elkaar, voor diegenen die niet genoemd werden, voor alle dingen die spelen, voor de dingen die bijna niemand weet. En daarom worden we stil voor u en willen we ons persoonlijk gebed bij u brengen. Hoor ons in die stilte. En zo bidden wij samen, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Aldus van der Kamp, diaken van dienst. En ik mag in dit diaconale moment de collecte van deze zondag toelichten. Eerste collecte is bestemd voor het knooppunt in Lunetten. En het knooppunt is een trefpunt voor buurtbewoners die zin hebben om andere mensen te ontmoeten voor een kopje koffie, thee of een gezellig praatje of voor een meer serieus gesprek. Het is een soort huiskamer waar meer dan 100 mensen uit de wijk Lunetten zich thuis voelen. En veel van die mensen die daar komen, die zijn ook eenzaam of hebben het niet makkelijk in hun leven. De tweede collecte is bestemd voor de pioniersplekken. De protestantse gemeente Utrecht heeft in Utrecht 3 pioniersplekken, waaronder de haven, bij een deel van u wel bekend. En met het geld van deze collecte worden de pioniersplekken ondersteund en ook gekeken naar uitbreiding. En pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk zijn voor mensen die niet of niet meer naar de kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en een gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming. De derde collecte is een zendingscollecte en die is deze maand weer bestemd voor de MAF. En meer specifiek voor Javert en Conny die voor de MAF werkzaam zijn in Centraal-Azië. U kunt dan deze collecte geven op de gebruikelijke manier via het collecteblok, via de geven optie in de app of via de beschrijving op de liturgie. De Heer zegen u en uw gaven.
Ons slotlied is gezang 20, een bewerking van psalm 146 is dat, gezang 20, 1, 5 en 7. Ga dan van hier in vreugde en in vrede en draag de zegen van God met je mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest, is met u en jullie allemaal. Amen.